Welkom bij Mijn Tempel, de podcast. Vandaag praat ik, Stefan Kollaert, met Thomas Boots, bedenker van Mijn Tempel, over hoe je met beweging, voeding en innerlijke rust een betere levensstijl kan creëren. Thomas, welkom.
Ja.
Fijn dat je er bent. Nog voordat we echt de diepte ingaan over al die thema's, wie ben je eigenlijk?
Ja, nou ja, mijn naam is Thomas. En nou ja, wie ik ben, ik denk dat je een beetje doelt op waarom ik dit doe.
Ja.
En een beetje mijn achtergrond. Dus kort, ja, ik ben 30 jaar, kom uit Haarlem. En ja, eigenlijk vanaf mijn puberteit kwam ik in een hele vervelende periode. Heel veel spanning, heel veel onzekerheid in mijn leven. En toen ben ik op een gegeven moment vanuit een gevoel van onveiligheid ben ik gaan boksen.
Yeah.
En dat kwam een beetje zo dat mijn vader vroeger gebokst. En ik denk van nou, dat is mooi. Het knipoogde altijd een beetje naar me. En toen is op een gegeven moment een keertje iets vervelends gebeurd op straat. En toen dacht ik van nou, ik ga dat maar eens doen. En ik had nog helemaal geen enkel idee welke kant ik op wilde met mijn ja, carrière of iets. Maar ja, dat boksen, dat ging me goed af. Dus daar stortte ik me toen helemaal op. En zo ben ik eigenlijk via de boksport ben ik het trainersvak ingerold. Ben ik mensen gaan begeleiden. Ook lesgeven in het boksen. Dat ging van recreatief tot aan de wedstrijdsport. En ik raakte steeds meer geïntrigeerd voor wat het eigenlijk allemaal voor mij deed. Hè? Dus het is natuurlijk een hele fysieke sport. Maar het brengt je ook heel erg in contact met nou ja, de spanningen in jezelf. Het is een spel van spanningen wat je speelt. Nou, daardoor gegrepen ben ik me ook gaan interesseren in dingen als krachttraining, voeding, coaching. Want ik wilde de mensen waarmee ik werkte, wilde ik ja, het resultaat wat ik daarmee bereikte, wilde ik zorgen dat het duurzaam was, dat ze dat ook vasthielden.
Ja.
Nou ja, en zo ben ik eigenlijk steeds dingen gaan uitproberen en bij mezelf gaan kijken van, goh, wat doet dat met mij? Verbetert dat mijn gezondheid? Verbetert dat mijn kwaliteit van leven? Was het antwoord nee? Nou, dan liet ik het voor wat het is.
Veel experimenteren.
Absoluut, ja. Ja, en als het antwoord ja was, dan ging ik het vervolgens ook met mijn klanten doen. Nou, en dan kom je erachter wat voor dingen nou echt effectief zijn. Dat zeg maar across the board bij heel veel mensen gewoon werken. En ja, uiteindelijk is daar mijn tempel uit ontstaan. Dus uit het werken met mezelf, maar ook werken met heel veel verschillende soorten mensen. En kijken van, op het gebied van het fysieke, het mentale en het emotionele. Wat werkt?
Ja, want wat je vaak hoort natuurlijk van mensen is die weten, oké, ik ben niet tevreden met mijn lichaam. Die gaan dan sporten, dat houden ze 10 weken vol. En daarna is dat klaar. Komt dat omdat je dan alleen je focust op sporten en niet dat pakketje meeneemt? Of hoe zit dat?
Ja, waar dat mee te maken heeft, in ieder geval, dat is mijn visie daarop. Ja, is vanuit een impuls reageren. Dus als het gaat om levensstijl, dan zijn er twee kwaliteiten die je hebt, die eigenlijk altijd met elkaar in een soort van samenspel zijn. Dus aan de ene kant is dat discipline. Doen wat je moet doen om op lange termijn goede resultaten te behalen. Bijvoorbeeld goed voor jezelf koken. En aan de andere kant flexibiliteit. Dus jezelf ook eens wat gunnen.
Mm-hmm.
Nou, en op het moment dat je daar niet bewust van bent, dan zie je dus heel vaak gebeuren dat mensen of te veel in dat flexibele gaan zitten. Je moet lachen, dus je zal het herkennen.
Yeah.
Ja, die worden als flexibiliteit geen discipline meer heeft, dan wordt het een soort van slordigheid.
Yeah.
Op een gegeven moment zitten mensen in die slordigheid, dat gaan ze ervaren, worden ze zwaarder, ze voelen zich kut. En dan op een gegeven moment trekken ze dat niet meer. En in plaats van dat ze weer een beetje discipline gaan toevoegen, knallen ze in één keer terug naar helemaal de andere kant.
Yeah.
En dan krijg je een soort van dogmatisch handelen, jezelf in een extreem regime storten, waar vervolgens helemaal geen flexibiliteit meer bij zit.
Ja.
Houden ze niet vol,
nee.
Knallen weer terug naar die slordigheid. Nou, ja. Dat noemen ze yo-yo'en.
Ja.
Dus eigenlijk iedereen die bij mij komt, heeft in meer of mindere mate daarmee te maken. En op het moment dat je, en dat is dus het stuk mentaal, dus doorkrijgen hoe dat in jou zelf werkt, op het moment dat je daar een beetje gevoel bij krijgt en een beetje gaat zien van, hey, zo werkt dat bij mij. Ja, dan wordt het bewust. En dan kan je dingen gaan veranderen.
En de levels daarvan verschillen ook een beetje per persoon, denk ik. Of?
Ja, je hebt mensen die hebben veel meer van nature dat balans.
Mm-hmm.
En je hebt mensen die zijn enorm extreem daarin. Ja. Ik was iemand die was daar echt heel extreem in. Dus ik zat of alleen maar feesten en slecht eten, of heel zwaar trainingsschema en niks mocht.
Ja.
Ja, en dat is
beide hou je het niet vol.
Nee.
Nee. Je noemt die vier lagen, want je beschrijft vier lagen. Dat is dan fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Ja. Denk, om te beginnen misschien, voordat we in al die lagen heel diep gaan duiken. Ik denk dat heel veel mensen emotioneel, mentaal en spiritueel een beetje onder één noemer plaatsen. Klopt dat? Of waarom onderscheid jij ze?
Ja, daar hebben ze eigenlijk helemaal gelijk in. Eigenlijk zijn er geen lagen. Het is allemaal één. Dus jouw fysieke, emotionele, mentale en spirituele laag, dat is gewoon één geheel. De reden waarom ik lagen maak, is omdat voor ons mind is het heel goed om dingen te categoriseren. Dat is ook wat onze mind eigenlijk automatisch de hele dag doet. De tools die ik mensen aanreik in mijn programma, die zijn gericht op die verschillende aspecten van jou. Bijvoorbeeld de fysieke laag. Hoe voed je jezelf of hoe beweeg je? Maar natuurlijk, op het moment dat jij goed gaat bewegen en je voedt jezelf goed, heeft dat ook zijn weerslag vervolgens in het emotionele en het mentale. Dus ja, het is natuurlijk allemaal één. Maar om het overzichtelijk te maken, deel ik het op in verschillende lagen. Zodat ik kan zeggen, oké, nou, hier werken we nu op. Hier werken we nu op. En dan weet je, oké, nou, dit kan ik toepassen.
Ja. Laten we beginnen bij het fysieke aspect van het verhaal. Het is bij jou een beetje begonnen met fysiek, als ik jouw verhaal zo hoor.
Ja.
Hoe kijk je naar, hoe kan iemand die denkt, oké, ik weet, ik zit alleen maar op een bureaustoel, mm-hmm. ik doe vrij weinig. Hoe kan diegene beginnen en hoe kan diegene erachter komen wat voor hem of haar werkt?
Allereerst, het allerbelangrijkste, als het gaat om resultaat, of dat nou fysiek, emotioneel, mentaal is consistentie. Dat wil zeggen, je kan beter elke dag een klein beetje doen dan één keer per week heel veel. Dus wat het allerbelangrijkste is dat mensen bewegen en sporten gaan inbouwen in hun leven. Nou, en er zijn er bepaalde methoden die je kan gebruiken die heel effectief zijn. Ik ben erg fan van het werken met een kettlebell. Omdat het is een heel veelzijdige trainingstool. Je kan het in je huis hebben staan. Dan ben je eigenlijk altijd geholpen. Hè? Of de sportscholen nou open zijn of dicht. Jij hebt altijd in de hoek van je kamer je eigen thuisgym. Je kan jezelf fit en sterk houden. Dus daar ben ik een fan van. Wat ik denk dat ook heel belangrijk is, dat mensen iets gaan vinden wat ze daadwerkelijk ook leuk vinden om te doen.
Ja.
Vaak is dat een sport. Iets met een soort spelelement erin. Als ik naar mezelf kijk, wat mij heel erg helpt om structureel ook met die kettlebells te werken, is dat ik ook nog steeds box. En dat ik voel dat het werken met die kettlebells ervoor zorgt dat ik beter ga boksen, dat ik dingen beter volhou. Dus dan, ja, dan wordt het leuk. Het moet consistent zijn en het moet iets zijn wat je leuk vindt om te doen en waar je beter in kan worden. Want dat motiveert om door te gaan.
Dus zeg je eigenlijk, mensen moeten gewoon heel veel gaan proberen?
Als je nog niet iets hebt gevonden wat jou heeft gegrepen, dan zou ik zeggen, ja, ga dingen uitproberen.
Hoe kijk je naar de balans tussen cardio en kracht?
Dat zijn beide grondmotorische eigenschappen die belangrijk zijn om te ontwikkelen. Ja.
Je hebt mensen die alleen maar hardlopen en nooit gewichten aanraken. En je hebt mensen die de hele tijd met gewichten bezig zijn en roepen, ja, cardio, dat vind ik vermoeiend. Dat lijkt mij een verkeerde balans.
Eigenlijk zeg je het zelf al. Hè? Als je alleen maar het ene doet, ja, dan dat gaat ten koste van iets anders.
Ja.
En dan zie je bijvoorbeeld dat mensen die bijvoorbeeld met gewichten trainen, en roepen, ja, ik doe nooit aan cardio. Nou, toch stiekem wel een beetje aan cardio doen, hoor. Dus als jij een gewicht pakt en je gaat het een stuk of 10, 15 keer met een redelijk gewicht optillen, mm-hmm. Nou, dan gaat jouw hart gaat behoorlijk tekeer. Dus je hartslag verhoogt, je bent sneller aan het ademen.
Ja.
Zo, dat is ook gewoon cardio natuurlijk.
Ja.
Ik denk dat wel, en dat is aan de andere kant wat je belicht. Mensen die echt alleen maar hardlopen of alleen maar duursporten doen, er heel erg bij gebaat zijn, met name hormonaal,
mm-hmm.
om ook wat training te doen met weerstand. Dus krachttraining.
Ja.
Want je ziet dat zeker duursporten zorgen voor verhoogde levels van stresshormoon in het systeem. Word je katabool. Katabool is eigenlijk je lichaam gaat in een soort afbraak.
Mm-hmm.
En op het moment dat jij gaat trainen met gewichten, dat geeft een anabole prikkel aan je systeem. Dus dan gaat je lichaam opbouwen. Dus het een is niet beter dan het andere. Het hoort eigenlijk allemaal bij je. Dus als jij kijkt naar hoe wij gemaakt zijn, Even helemaal terug naar... De meningen zijn oververdeeld wanneer de mens is ontstaan, maar we zijn er allemaal overeen. We waren eerst allemaal jagers-verzamelaars. Nou ja, dan zal je af en toe zware dingen moeten tillen. Maar je zou ook af en toe eens achter een hert aan moeten rennen.
Ja.
Weet je? Dus dat zijn dingen, je hebt ze allemaal gewoon nodig in het mens zijn.
Ja. Het mentale aspect. We hebben iemand vandaag bij ons aan tafel zitten. Dat is Koen. En jullie hebben met elkaar gewerkt. Ja. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen?
Nou ja, ik ken Koen eigenlijk al heel lang. En hij kwam een beetje in het begin van de coronatijd, van de lockdown, kwam hij bij me met behoorlijke last van zijn rug. En nou, hij had al wat dingen geprobeerd en kwam er eigenlijk niet uit. En wat we toen zijn gaan doen, dat is een manier van luisteren naar je lichaam. Is je gaat eigenlijk voelen. Dus je gaat onderzoeken van, hey, wat is die spanning nou? We zijn namelijk heel erg geneigd om van spanning af te willen.
Ja.
Dus van pijn af te willen of van spanning af te willen. Wat we daarmee eigenlijk doen is weerstand bieden. Dus we gaan het onderdrukken, we houden het in stand. Wat je doet met zelfonderzoek is gericht kijken waar zit die spanning en wat wil dat van me.
Ja.
Heel veel dingen zijn dus psychosomatisch. We zijn gaan kijken, of in ieder geval Koen is gaan kijken. En als jij met een open houding naar spanning kan kijken, dan heeft dat de neiging om zich te gaan ontladen. En mm-hmm. dan ontstaat er ontspanning. Mm-hmm. Ja, spanning, je gaat door spanning heen, dus ontstaat ontspanning. En dan kom je op een gegeven moment tot de kern van een issue. Nou, dat bleek dat het in ieder geval in Koens geval zijn wortels had in een behoorlijk heftige ervaring die hij in zijn middelbare schooltijd heeft gehad. Nou ja, door dat te onderzoeken kon zich dat ontladen. En het effect was dat hij meer ontspannen werd en ook van zijn pijnklachten afkwam.
En hoe werkt dat onderzoek dan? Want ik kan me voorstellen, je gaat dan focussen op, ik voel hier iets zitten, dat is fysieke pijn. Mm-hmm. En dan moet je toch op een bepaalde manier mentaal doorkrijgen waar die pijn vandaan komt. Hoe werkt dat?
Ja, in het geval van Koen was het dus eigenlijk al heel extreem geworden. De spanning was zich al gaan uiten in zijn lichaam echt als een fysieke klacht. Mm-hmm. Dat noemen ze psychosomatische klachten. Maar je kan het al voor zijn door te gaan onderzoeken wanneer jij gewoon gespannen bent. Mm-hmm. We hebben best wel door wanneer wij gespannen zijn. En de modus die we dan hebben, ik in ieder geval lang heb gehad, is je gaat afleiding zoeken. Je gaat in ieder geval daar niet mee aan de slag.
Ja,
dus
ja, ja.
Nou, dan kan je een biertje gaan drinken, je kan je telefoon pakken, je kan een jointje roken. Iedereen heeft zijn eigen strategietjes om niet met zichzelf of met die spanningen aan de slag te hoeven. Nou, wat zelfonderzoek doet, is eigenlijk het totaal tegenovergestelde. In plaats van dat je iets van jezelf probeert weg te duwen, ga je eens gewoon kijken. En wat veel mensen niet beseffen, is dat jij bent een intelligentie. Hè? En dat intelligentie zit natuurlijk ook in het denken. Maar ook in alles wat je voelt. Dus die dingen die jij voelt, spanning, wat gewoon energie is. Op het moment dat je daar contact mee kan maken, dan heb je contact met een intelligentie waar je mee kan communiceren.
Ja.
Dat is de intelligentie van je lichaam. En door op die manier naar je lichaam te luisteren, kan je dus tot de wortel van een bepaald probleem komen. Het heeft voornamelijk te maken met het aandacht geven.
Ja, dus in plaats van het wegstoppen. En is het dan zo dat op het moment dat je dat gaat, want je zegt, we voelen die spanning, die voelen we allemaal, daar kan je niet omheen. Maar we kiezen voor afleidingsmanoeuvres. Omdat we het eigenlijk heel eng vinden wat er allemaal in ons lichaam gebeurt. Maar is het zo dat op het moment dat je daaraan overgeeft en daar gewoon mee aan de slag gaat, dat het eigenlijk helemaal niet zo eng is?
Nou, daar kan ik wel wat over vertellen, want ik heb het natuurlijk ondergaan.
Ja.
En misschien om de situatie iets meer kleur geven, wil ik het niet noemen. Kijk, ik heb best wel lang ook problemen gehad met alcohol. Ik dronk toen op dat moment dat ik dan met Thomas ging doen 7 dagen in de week. Ik had twee eigen bedrijven, derde was in opkomst. Dat knalde toen allemaal in elkaar. En dat was dus de fysieke pijn waar Thomas het over had. Werd bij mij een nekhernia. Hoe dat is. Thomas nam me eigenlijk voor mijn gevoel een beetje mee op een soort reis. Een reis naar binnen. En dat had ik eigenlijk daarvoor nog nooit gedaan. En dat klinkt dan best wel eng. Maar op het moment dat je dat doet, dan voelde het eigenlijk heel natuurlijk. Zo van, dit is eigenlijk heel erg makkelijk. En waarom doe ik dit niet elke dag? Want elke dag is misschien ook een beetje veel. Maar kom je jezelf opeens tegen. Verschrikkelijk. Nee, maar het is het is eigenlijk zo makkelijk als je die handeling gewoon 1 of 2 keer gedaan hebt, dat je denkt van oké. En gaandeweg waar ik dus achter kwam, ik zal dat een beetje in het midden laten, want dat is voor iedereen is dat natuurlijk anders, maar ben ik wel weer stappen gaan zetten met mezelf. Dus in plaats van dat ik 7 dagen in de week dronk, drink ik er nu 3.
Ja.
Wat nog steeds niet perfect is natuurlijk. Maar goed, het is al
het gaat om die balans die hij net benoemde.
Het
ja.
is inderdaad al meer dan 50% minder. Ja. Ik ben nog meer gaan sporten, meer gaan wandelen. Inderdaad, kracht cardio. Ja, ik hou ook niet van cardio. Kracht deed ik wel. Maar ik ben nu meer gaan wandelen. En ik ben me daardoor uiteindelijk ook beter gaan voelen.
Ja.
Maar zo is het voor iedereen is het een soort van ontdekkingsreis naar wat voor jou werkt en dingen die je kan aanpakken voor jezelf.
Ja, eigenlijk de principes waar we het nu over hebben, heeft natuurlijk te maken met meditatie, spiritualiteit. Terwijl eigenlijk, dat heeft een heel zweverig imago, maar zoals we het nu bespreken, is het eigenlijk best wel concreet en probleemoplossend.
Zeker, zeker. En wat spiritualiteit is, in mijn optiek, is erachter komen wat je bent onder al die conditionering, al die verkrampingen en al die spanning. Ja, wat ik mensen probeer te leren is dat hun systeem, dat lichaam, dat kan heel prima zelf van spanning afkomen.
Ja.
Dat weet precies. Koen geeft al aan, hè, op het moment dat je dus dat doet, dan voelt het heel vertrouwd en heel makkelijk. Dat komt omdat je in feite ook niets doet. De reden waarom de meeste mensen spanning vasthouden is dus omdat ze ervan af willen en dat ze met hun hoofd ertussen zitten te harken. Op het moment dat jij met een bepaalde open, liefdevolle aandacht naar die spanning kan kijken, nou, dan gaat het lichaam vanzelf gaat opruimen.
Ja.
Nou, wat er dan gebeurt, is iets wat je misschien al heel lang bij je draagt, een bepaald thema, waarvan je echt hebt gedacht van dat is echt een probleem, dat hoort bij mij. Dat kan binnen een hele korte tijd totaal uit elkaar gevallen zijn. En dan is het er niet meer.
Ja.
Nou, wat zegt dat? Dat eigenlijk nooit echt is geweest. Het had nooit echt substantie. Dat zien, dat is spiritualiteit.
Ja.
Het zien van wat je niet bent. Mm-hmm. En als je dat steeds vaker doet, dan kom je steeds meer achter wat je dus werkelijk wel bent.
Ja.
En dat is natuurlijk iets wat je niet echt met woorden kan beschrijven. Dat heeft te maken met bewustzijn. Maar daar word je ook steeds rustiger van. Dus steeds meer erachter komen, hey, wat ben ik? Onder al die lagen van conditionering, onder al die spanningen en verkrampingen.
Mm-hmm.
Dat geeft een soort innerlijke rust en stilte. Wat zich ook weer door laat sijpelen in je mentale, emotionele en fysieke wereld.
Ja, en het meestal als mensen op een pad van spiritualiteit komt, dan komt dat door eigen ervaringen. Dat je, je schrijft ook zelf, ik voelde me op een gegeven moment ongelukkig, ongezond. En ik ging, hoe waren jouw eerste stappen in dat pad? Wat ging je uitzoeken? Waar was jij zelf naar op zoek?
Ja. Dat is een leuk verhaal. Ik ben op een gegeven moment via een coachingopleiding met meditatie in aanraking gekomen. Dus dat was een bewustzijnscoaching was dat. En ik was natuurlijk een sporter en ik was ook heel extreem. Dus ik wilde gewoon gelijk verlicht zijn natuurlijk.
Ja, dus, dit lukt mij binnen 2 weken. Ja.
Precies, dus ik ben daar ook, net zoals ik met boksen daar volledig in ben gestort, ben ik ook, dat pad heb ik me helemaal volledig ingestort. En toen heb ik me op een gegeven moment laten inwijden in een bepaalde vorm van yoga. Een hele meditatieve vorm van yoga. En toen ben ik als een malle gaan mediteren. Echt als een malle. Veel te veel. Veel te extreem. 3 uur per dag. Ging helemaal nergens over.
Mm-hmm.
Zo erg zelfs dat ik mezelf totaal uit balans bracht daarmee. Ja. Dus ik vergat het hele fysieke aspect. En ik zat alleen maar te mediteren. Nou, op een gegeven moment ben ik in een behoorlijke crisis daardoor terechtgekomen.
Wat voor crisis was dat? Waar had je last van?
Ja, heel veel spanning. Dus wat je dus onder andere met meditatie doet, is je laat dingen omhoog komen.
Mm-hmm.
Hè? Dingen uit je onderbewustzijn die komen naar het bewuste. Ik wilde dat gewoon niet. Ik wist niet wat ik daarmee aan moest. Dus ik was constant alles omhoog aan het mediteren. En vervolgens het allemaal weer weg aan het stoppen. Dus ja, je lacht erom.
Je komt om een visuele cirkel dan bijna terecht. Ja.
Nou, dat was niet leuk. Dat was geen leuke tijd. Dat heeft ongeveer een jaar geduurd. En dat was echt naar. Dat was echt dat ik liever had dat ik sliep dan dat ik wakker was op een gegeven moment. Ja. Nou, op een gegeven moment ga je dan zoeken naar, maar dit is het dus ook niet, dus nee. Wat dan wel? Nou, en toen kwam ik in aanraking met een paar leraren hier in Nederland die mij leerden van, ja, maar je kan ook gewoon, wat er komt, dat kan je ook gewoon doorvoelen, daar kan je ook gewoon naar kijken. Dus dan, ja, dan dat aspect van wat ik eigenlijk helemaal niet erin meenam, namelijk liefdevol naar jezelf kijken. Nee, ik was alleen maar resultaatgericht mediteren. Nee, dat was eigenlijk voor mij de missing link.
Ja.
Op het moment dat ik dat doorkreeg, toen zijn eigenlijk alle puzzelstukjes bij mij in elkaar gevallen.
Ja.
En dan toen ben ik veel meer volledig gaan leven.
Ja.
Dus fysiek, sporten, goede voeding. Wat ik toen een hele tijd had losgelaten, omdat ik alleen maar met meditatie bezig was. Emotioneel, voelen wat er in mij opkomt, onderzoeken. Mentaal, dus bezig zijn met wat wil ik, wat wil ik manifesteren. En door die lagen op orde te krijgen, kwam er op mijn spirituele niveau ook veel meer helderheid.
Ja.
Ja, en uiteindelijk dan valt het kwartje.
Ja.
Oké, dat is het dus.
Ja. Wat ik eigenlijk bij jou hoor, bij zowel het sportverhaal als het spirituele verhaal, is dat je ontdekt iets, je duikt erin en je gaat dan meteen heel extreem.
Ja.
Zorgt dat er niet uiteindelijk wel voor dat je daardoor wel door eerst door al die pijn heen te gaan, je wel uiteindelijk daar veel begrip voor creëert?
Ja, ik denk het wel.
Maakt dat jou, is dat de reden waarom jij een goede coach bent, denk je?
Ik weet niet of dat de reden is dat, mm-hmm. dat ik goed ben in het begeleiden van mensen. Maar ik heb natuurlijk wel op al die vlakken mijn kop flink gestoten. Dus dan kan ik mensen wel een beetje laten zien van oké, hier moet je voor uitkijken. Uiteindelijk zijn mensen stront eigenwijs.
En
dus
die
moeten toch vaak hun kop zelf ook een paar keer stoten om het door te krijgen.
Ja.
Maar ik kan het je wel vertellen.
Ja.
Snap je? Ik heb het pad wel gelopen.
Ja. Zodat als mensen zelf toch in die valkuilen trappen, dat ze denken, oh ja, Thomas had me hier al over verteld.
Ja, en dan trappen ze er misschien wat minder hard in.
Ja.
Want ik had bijvoorbeeld op dit gebied, had ik een jaar nodig om erachter te komen dat het niet ging werken op die manier.
En als je iemand hebt die je er al voor gewaarschuwd hebt, dan herken je het op het moment dat het komt.
Ja, en dan stoot je misschien je kop, maar dan denk je wel gelijk, oh ja, dat
iets
was
iets minder hard, okay. Met even wrijven en dan...
Ja.
Kus
je erop en weer door, ja.
Ben je met voeding ook zo experimenteel geweest?
Ja, zeker.
Hoe uit dat zich?
Ja, ik heb eigenlijk alles wel geprobeerd. Dus totaal veganistisch tot en met carnivore diet, dus animal-based. Dat is gewoon puur ook uit interesse van, goh, wat doet dat dan met mijn lichaam? Dus in de tijd dat ik heel erg dat meditatieve aan het doen was, toen was ik vegetariër en veganistisch. En gewoon kijken van, goh, wat doet dat met mijn lichaam? Paleo gedaan, ketogenic gedaan. Eigenlijk bijna alles wat je kan, wat een beetje bekend is,
mm-hmm.
dat heb ik wel geprobeerd.
Ja.
En vooral ook om te kijken van, goh, wat doet dat met mij? En wat doet dat met mijn gezondheid en met mijn kwaliteit van leven?
Ben je daar nu uit? Wat voor jou werkt?
Ja.
En wat is het voor jou?
Voor mij is het dat ik de grootste hoeveelheid van mijn caloriebehoefte haal uit dierlijke eiwitten.
Mm-hmm.
Dus kun je denken aan vlees, vis, eieren.
Mm-hmm.
Ook wel boter. Dus dierlijke eiwitten en vetten. Een klein beetje koolhydraten. Vaak in de vorm van fruit.
Mm-hmm.
En sommige soorten groenten. Ik ben van nature erg gevoelig voor antinutriënten die in groenten kunnen zitten. Dat zijn een soort van allergene stoffen die groenten gebruiken als... eigenlijk als overlevingsmechanisme om niet opgegeten te worden. De ene persoon kan daar heel makkelijk mee dealen. En ik ben daar vrij gevoelig voor. Dus ik moet wel een beetje opletten daarin. Maar als ik dus nu terugkijk van hoe ik eet...
Mm-hmm.
dan is het eigenlijk heel logisch waarom dat voor mij werkt. En dan gaan we toch weer naar dat stuk jager-verzamelaar. Mijn voorouders komen natuurlijk uit West-Europa. Nou, dat ze hier rondwandelden. Ja, wat aten ze toen? Nou, het fruit hing niet elke dag aan de boom. Hè? Dus koolhydraten, dat was vrij beperkt. Nou, als jij 1000 à 1500 calorieën in een bos bij elkaar moet gaan zoeken aan knollen en nootjes. Nou, dat gaat jou niet lukken. Dan sterf je van de honger.
Ja.
Dus hoe aten hun waarschijnlijk het grootste gedeelte van hun caloriebehoefte uit? Vis dat ze vingen, een hert wat ze geschoten hadden met pijl en boog. Eieren die ze vonden, daar kwam de meeste energie vandaan.
Mm-hmm.
Als ze geluk hadden, inderdaad wat noten, misschien wat groenten wat ze vonden. En een paar keer per jaar wat fruit. Nou, en als ik kijk naar hoe ik nu eet en wat het beste voor mij werkt, nou, dan is die verdeling van waar ik mijn calorieën vandaan haal ongeveer identiek. Het grootste gedeelte uit de dierlijke eiwitten, dierlijke vetten. Klein deel uit groenten. En een nog kleiner deel uit fruit.
Ja, en zou je daarmee dus ook zeggen, als je dit zo vertelt, dat mensen die hun voorouders in West-Europa hebben gehad, dat voor hun een vergelijkbaar dieet waarschijnlijk het beste is?
Ieder mens is natuurlijk anders.
Ja.
Maar als je kijkt, het genetische, het voorouderlijke aspect, dat ik denk wel dat wel zwaar weegt.
Ja.
Dus wat je heel veel ziet, en ik doe dat misschien iets extremer dan een gemiddeld persoon. Maar als je een gemiddeld persoon een beetje op een paleo-achtig dieet zet.
Wat houdt dat in?
Dat je gaat schrappen in de koolhydraten. Mm-hmm. Dat ze wat meer eiwitten, vetten tot zich gaan nemen van gezonde bronnen. Ja, wat je dan ziet is dat heel veel mensen van vage lichamelijke klachten afkomen. De huid wordt beter, energielevels worden beter, humeur wordt beter. Dus dat zie je wel, dat heb ik wel heel veel gezien als ik met mensen werk.
Ja. Heb je, er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die roepen, ik wil geen vlees meer eten. Mm-hmm, en ik wil geen. Maakt dat het voor je voeding lastiger? Kan dat wat jou betreft?
Ja, ik denk het wel, ja zeker. Laat ik even vooropstellen dat ik heel veel respect heb voor mensen die bewust kiezen om daar minder voor te gaan. Om dierenleed bijvoorbeeld te verminderen of de druk op het milieu. Dus ik denk dat het goed is dat mensen daar heel erg bewust van worden.
Ja.
Wat ik mensen uitleg is dat het niet zozeer gaat om wat je eet, maar waar je het vandaan haalt. Dus een voorbeeld. Er zullen misschien mensen zijn die dit nu luisteren, misschien vegetarisch, veganisten, die een bepaalde mening hebben over dat ik vlees en vis eet. Mm-hmm. Waar ze vaak aan voorbij gaan, is dat bijvoorbeeld zo'n sojaburger, die je bijvoorbeeld uit Albert Heijn haalt, mm-hmm. onder de streep kleeft daar heel veel leed aan.
Ja.
Ontbossing, pesticiden, klemmen waar dieren in lopen omdat ze niet aan de gewassen mogen komen. En als je kijkt waar ik bijvoorbeeld mijn vlees vandaan haal. Mm-hmm. Ik haal mijn vlees altijd bij de biologische slager of bij de boer hier in Zandpoort. Mm-hmm. En die boer daar in Zandpoort, die heeft koeien, die staan lekker de hele dag in de wei te grazen. En als er genoeg inschrijvingen is, gaat er een keer zo'n koe naar de slacht.
Yeah.
Mijn hamburgertje, mm-hmm. daar kleeft veel minder leed aan.
Yeah.
Daarna zo'n sojaburger die gewoon een massa vanuit de massaproductie komt.
Yeah.
Dus het is voor iedereen een eigen afweging om te maken. Mm-hmm. Maar ik zeg, het is belangrijker waar je het vandaan haalt. En het beste is natuurlijk biologisch en lokaal.
Ja.
Iemand die vegetarisch is, als die gewoon wel eieren eet, nou, daar hebben ze al heel veel profijt bij.
Ja.
Veganistisch is iets wat ik persoonlijk nooit zou aanraden aan iemand. Ja. In ieder geval niet op de lange termijn.
Ja.
Veganistisch dieet is voor heel veel mensen een prima tijdelijke interventie. Mm-hmm. Want wat gebeurt er? Nou, het grootste gedeelte van de mensen eet gewoon een klassiek westers dieet. A.k.a. rommel. Dus wat gaan ze doen als ze veganistisch gaan eten? Dan gaan ze veel meer bewust zijn. Okay, wat eet ik? Ze gaan veel meer voor zichzelf koken. Al die vezels vanuit die groenten. Het heeft ook kan een schonende werking hebben voor het maag-darmkanaal. En ze gaan voelen. Ze gaan zich beter voelen. Ja. Ze gaan goed resultaat creëren. Vaak gaan ze ook afvallen. Dat. Dus voor dat aspect denk ik dat veganistisch dieet heel nuttig kan zijn.
Ja.
Wat je wel ziet is dat als het echt over lange termijn gaat, dus dan hebben we het over 4, 5, 6 jaar, dat je, en dat kan je bijvoorbeeld op YouTube zien bij heel veel van die veganistische YouTubers, mm-hmm. na een bepaald aantal jaren gaan ze allemaal terug naar een bepaalde vorm van dierlijke eiwit,
ja.
omdat vrouwen opeens hun, die worden opeens niet meer ongesteld bijvoorbeeld,
ja.
Mannen verliezen totaal hun libido, vaak problematiek met het gebit vanwege de hoeveelheid suikers die ze binnenkrijgen, haaruitval, hormonale issues.
Ja.
Ik denk, in ieder geval zeker wij uit West-Europa, een beetje uit deze contraien, mm-hmm. wij zijn echt gebouwd om ook een bepaalde vorm van dierlijke eiwit tot ons te nemen.
Ja.
En ik denk bijvoorbeeld voor mensen die wat dichter bij de Evenaar wonen, waarvan natuurlijk ook veel meer fruit aan de bomen hing, dat het wat minder belangrijk is om die dierlijke eiwitten binnen te krijgen. Maar dat het voor ons dat het wel belangrijk iets is. En al zijn het maar eieren, weet je wel.
Ja.
Om gewoon goed te functioneren. Dan met name hormonaal.
Ja, heel helder verhaal.
Ja.
Hoe ziet zo'n traject bij jou eruit? Want je hebt workshops, ja. Je hebt 1-op-1 coaching. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, ik heb workshops en daar doen we... Ja, laat ik even beginnen bij het belangrijkste wat ik doe. Dus ik geef een opleiding. En dat is een opleiding van 7 tot 8 weken. Even afhankelijk of je het als particulier of als bedrijf doet. Die opleiding heet de Leefstijl Academie. En tijdens deze opleiding neem ik je mee en leer ik jou eigenlijk de meest effectieve tools die ik zelf heb ontdekt.
Ja.
In de jaren dat ik hiermee bezig ben. Dus mijn visie is, er is een bepaald basispakketje aan skills en kennis.
Mm-hmm.
En daarvan vind ik, dat moet iedereen weten. Dat zou je eigenlijk op school moeten leren, want het is zo... Ja, zo belangrijk voor een goede kwaliteit van leven en een goede gezondheid. Dus in die 7 weken, 7, 8 weken, neem ik je mee. Het zijn 3 lesdagen.
Mm-hmm.
En ik ga je leren op al die lagen te werken. En we beginnen gewoon bij heel simpel, heel fundamenteel. Je gaat leren hoe je beweegt. Je gaat leren over voeding. Je gaat leren over hoe je op een bepaalde manier zelfonderzoek doet. Hoe je spanning kan ontladen, hoe je het lichaam eigenlijk de kans geeft om spanning zelf te ontladen.
Ja.
Dat heb je lesdag 1 gehad. Dan ga je 2 weken zelf aan de slag. Met je voeding, met je beweging en met het stuk spanning ontladen. Nou, en dan opleidingsdag 2 gaan we fine-tunen. Komt er weer wat bij. En, nou, dan ga je weer 2 weken zelf mee aan de slag. En dan opleidingsdag 3 zetten we de puntjes op de i.
Ja.
En wat je dus in die 7, 8 weken leert, is gewoon dat basispakket aan tools en skills waarvan ik zeg, dat moet iedereen gewoon weten.
Ja.
En als iedereen dat weet en ze zouden toepassen, dan, ja, dan verandert er zoveel. Dat is echt, ja, voor mij heeft het echt heel veel gedaan.
Wat is het mooiste boek wat je hebt gelezen? Het boek wat de meeste impact op jou heeft gemaakt? Ik hoor heel veel wijsheid, dat moet je natuurlijk ergens vandaan hebben.
Ja, ik heb heel erg veel boeken gelezen.
Mm-hmm.
Het boek wat bij mij het meeste impact heeft gedaan is een boek van Nisargadatta.
Mm-hmm.
I Am That.
Mm-hmm.
Ik ben dat of ik ben zijn in het Nederlands vertaald. En dat is een heel spiritueel boek. Dus dat gaat echt over wat je bent in je kern. Dat boek ben ik toen op een gegeven moment begonnen met lezen. Ik snapte niet eens wat er stond. Ik denk, jezus, wat zie ik te lezen? En gaandeweg in dat boek... Ja, begonnen steeds meer misverstanden die ik over mezelf had, die begonnen uit elkaar te vallen. Dus die man had een bepaalde manier van onderwijs. Dat was zo direct, zo verhelderend, in ieder geval voor mij, dat er momenten waren dat ik dat boek las en dat ik gewoon, ja, alle problemen waren er niet meer. Het was allemaal, ik kon het allemaal doorzien. Het was allemaal gewoon, ja, illusoir, als het ware.
Ja.
Nou, dat boek heb ik meerdere keren gelezen en dat boek heeft uiteindelijk voor mij, ja, voor heel veel helderheid gezorgd.
Ja.
Dus dat is een heel belangrijk boek wat ik heb gelezen. Ja, en vooral op die andere vlakken,
mm-hmm,
zijn het toch voornamelijk cursussen en trainingen, ja, geweest die ik heb gevolgd, die mij heel erg op weg hebben geholpen.
Ja, je noemt hem ook als een van je 3 helden op je website.
Ja, klopt.
Wie zijn die andere 2?
Ja, de andere 2, dat is Floyd Mayweather.
Uh-huh.
Dus dat is best wel een hele bekende bokser.
Uh-huh.
Dus ik denk wel ook wel dat je safe to say dat wel de beste bokser is van onze generatie.
Uh-huh.
Ja, Floyd Mayweather die heeft mij toen, de tijd dat ik echt heel onrustig was, echt in mijn puberteit, uiteindelijk geïnspireerd om dat boksen op te pakken. En boksen is uiteindelijk het ingang voor mij geweest om dit allemaal te gaan doen uiteindelijk. Dat had ik natuurlijk van tevoren niet bedacht, maar als ik terugkijk,
het gebeurde wel.
Was Floyd Money Mayweather wel degene die mij een soort van op dit pad heeft gezet. De andere is Wim Hof. En Wim Hof die heeft met zijn methode, hè, met het ademen en de koude training, ja, heeft mij laten zien van, hey, maar er is ook meer dan alleen dat fysieke. Dus die heeft me daarop ideeën gebracht. En ik heb zijn methode heel veel gedaan. Ik doe het nog steeds trouwens. Dus daar heb ik ook heel veel aan te danken. En wat ik heel mooi vind bijvoorbeeld aan Wim Hof is, ja, die man is zo verschrikkelijk authentiek. En wat hij mensen leert,
mm-hmm,
is eigenlijk heel erg diepgaand.
Ja.
Maar hij kan het op zo'n lekkere, nuchtere, authentieke manier vertellen. Mensen lopen ermee weg.
Ja.
En ik denk dat het heel belangrijk is. Want bijvoorbeeld, al die dingen in die lagen, fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. Dit zijn dingen die kan je ook heel makkelijk heel gecompliceerd maken. Maar het mooie is juist als je het heel simpel kan houden, zodat ja, iedereen het begrijpt en iedereen ook snapt waarom ze het doen.
Ja.
Nou, en dat doet Wim Hof bijvoorbeeld heel goed. En ik streef ernaar om mijn boodschap ook op zo'n manier te vertellen.
En beweging te krijgen bij mensen.
Ja.
Ik denk dat je dat het afgelopen half uur heel mooi hebt gedaan. Dank je wel daarvoor. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over de academie?
Ja, sowieso op www.mijntempel.nl. Ze kunnen ook via Facebook connecten. facebook.nl/mijntempel. En daar kan je eigenlijk alles wel terugvinden. Ik ben bezig om mezelf ook online meer te laten zien. Dat is iets waar ik niet aan zal ontkomen. Ik heb 2 jaar niet op social media gezeten. Maar ja, mensen moeten weten dat dit bestaat. Dat is wat ik vind. Dus ik zal mijn hoofd veel meer moeten laten zien. Dus er komen ook heel veel filmpjes, videocontent, dat soort dingen komt eraan. En ik hoop dat ik mensen kan helpen en kan inspireren om met zichzelf aan de slag te gaan. Want het loont enorm.
Top man, dankjewel.
Graag gedaan.